Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martin Dolander.
Beste luisteraars, in deze uitzending rond priester Poppe trachten we een beeld te schetsen van wat EK, de Eucharistische Kruistochters, als ervaring voor kinderen is geweest. We beluisteren getuigenissen van volwassenen die zich de samenkomsten en de opdrachten nog levendig herinneren. De EK was een initiatief van de paters Norbertijnen in Averbode rond 1920 en had tot doel kinderen te laten groeien in geloof in de geborgenheid van een geloofsgroep. Om hen te introduceren in het christelijk leven doorliepen ze een traject met speelse en tegelijk sterke catechese. De nadruk lag op de persoonlijke geloofsgroei, in stappen of fasen die telkens werden vastgelegd in vieringen. De EK-begeleider was niet enkel catechist, maar ook vertrouwenspersoon, die sterk inzette op onderlinge betrokkenheid en verbondenheid in de groep. Kinderen moesten de EK-bijeenkomst ervaren als opwekkend en levengevend. Iets om naar uit te kijken. De samenkomsten waren krachtige laadstations voor geloofsenergie. De EK werd een voedingsnetwerk voor vriendschappen die in Christus ontstonden en in hem gegrondvest bleven. Priester Poppe sloot de communiebond en het catechistenwerk, opgestart in de parochie Sint Coleta, daarbij aan. Mettertijd werd hij de inspirerende en aandrijvende kracht van de hele EK-werking. De vraag die wij ons nu stellen is deze. Wat maakte deze catechesewerking zo succesvol? Was het Poppe's genialiteit, of zijn creativiteit, of zijn leuke schrijfstijl op kinderniveau in tekstjes voor de Eucharistische Kruistochtertjes? Of was het zijn ondernemingszin, zijn leidinggevende capaciteit, zijn kerkidealisme? Of was het gewoon de tijd die daarvoor rijp was en had Poppe de openliggende grond maar te bezaaien? Een samenloop van omstandigheden die in het voordeel van de kerk heeft gespeeld. Dat alles was het inderdaad. Maar dat biedt nog geen verklaring voor het enorm succes van de EK-beweging in zijn tijd en decennia later. Het prachtig bijbelsbeeld van de boom aan de waterkant die stand houdt omdat zijn wortels tot in de stromende rivier reiken, suggereert waar het om gaat. De EK werd gevoed door gebed en offers, door aanhankelijkheid aan Christus, door letterlijk aan hem te hangen, zoals twijgjes aan de stam. In de EK ging het over Christus en zijn aanhangers. Wie ze voor hem zijn en wat ze voor hem doen. Eenvoudig, zijn leerlingen, volgelingen, zijn kinderen zijn. Van hem zijn. Zie hier het geheim van een succesvolle catechese. Spreek kinderen over Jezus en vooral laat hen ervaren dat zij belangrijk, uniek en geliefd zijn door hem. Daar zal je als catechist, als ouder ook, eerst zelf van doordrongen moeten zijn. Het gebed heeft een enorm impact op Gods hart, veel groter dan we vermoeden. Hij wordt bewogen, ja, vertederd en verzacht door je gebed. Een beetje veranderd van binnen, een beetje omgepraat, een beetje meegenomen in je vertelling of in je stilte. God is goed. Jij mag af en toe het laatste woord hebben, maar Hij weet wel beter. Jouw gebed is het spel van het kind met zijn vader. Ook al neem je het bloedernstig en plichtsgetrouw, het blijft een spel van het kind met zijn vader. Licht, geborgen, warm. Genadig, barmhartig. Bidden is goed. Hij hoeft de genade er niet van te laten afhangen, maar blijkbaar doet hij dat toch. Priester Poppe schrijft daarover in zijn boekje Wenken voor het lijden van de EK-vergaderingen het volgende. Er is een geest van geloof nodig. Gaan bidden alvorens naar een EK-vergadering te gaan? Er waarachtig aan denken in je gebed. Een paar verstervingen doen om een eenvoudig onderhoud met de kleine kruistochters te doen slagen. Geloof me vrij, dat gaat niet zonder een groot vertrouwen op de genade. Wie geen levendig geloof heeft, zal dat niet dikwijls doen. De reden waarom onze vergaderingen mislukken, ligt dikwijls hierin, dat we te veel op onszelf rekenen en te weinig oprecht geloven in de genadewerking van Jezus. We moeten er ons blij bewust van zijn dat God met ons meewerkt, dat we in zijn naam handelen en dat zijn liefde almachtig is. Dan zullen onze woorden raken en trekken. Dan zal het gaan, want dan is het Jezus die spreekt en Jezus die leidt. We beluisteren nu hoe priester Poppe zijn EK-project uitlegt in een kinderboekje genaamd Zonnestraaltjes. Dat werd uitgegeven in Averbode in 1922. Bemin de kruistochters. Ik ga u maar van nu af aan bij uw naam noemen. Soldaten van de kruistocht, soldaten van Jezus Christus. Wij gaan naar het gevecht. Wij gaan strijden, echt strijden. Maar zonder wapens. Niet met bajonetten, niet met geweren, niet met kanonnen. Wij gaan strijden, zo moedig als het kan, maar zonder bloedvergieten. Wij gaan strijden tegen onze ergste vijanden, tegen de duivel, tegen de wereld, tegen de zonde, tegen de mode, tegen de slechte gebruiken, tegen alles wat ons slecht en ongelukkig zou maken. En wij hebben een koning, hoor. Een koning die veel, nog veel braver is dan koning Albert. Een koning die veel machtiger is dan al onze bondgenoten samen. Een koning die God is. Onze koning, onze opperste koning, is Jezus Christus. Wij gaan ons aaneensluiten in een liefdebende. Om een strijd, een kruistocht te beginnen voor Jezus, onze koning. Wordt schildknapen en bruidjes van het heilig sacrament. En hier zijn de wapens die jullie meekrijgen. 1. De heilige communie. 2. Het gebed. 3. De versterving. Dat God ons zou helpen, dat Maria, de middelares van alle genade, onze kruistocht in haar werking en in haar gebeden zou opnemen en hem bezielen met Jezus' geest en Jezus' leven en hem zou opvoeren tot het veroveren van Jezus' rijk. Heilig hart van Jezus, ons toekomen uw rijk. Een tekst op kinderniveau, maar die niettemin naar de essentie gaat van wat de EK tot doel stelt, namelijk kinderen binnenleiden in de wereld van geloof. De EK als methode vertrekt vanuit een visie op christelijke identiteit in een kerkelijke context die als veilig en betrouwbaar moet ervaren worden. Daarom spreekt priester Poppe de kinderen aan in de wij-vorm. Hij wil daarmee zeggen, het gaat om ons en jij bent onmisbaar. Hier legt priester Poppe de kiem van een persoonlijke roeping binnen in de roeping van een gemeenschap. Dergelijke directe communicatie bewerkt een onmiddellijke betrokkenheid van ieder kind afzonderlijk en laat ook de sterkte van de groep verstaan. Een kruistocht met ridders, wapens en jonkvrouwen die ten strijde trekken voor Jezus spreekt tot de verbeelding. Het is een uitdaging om erbij te horen en eraan mee te doen, speelt het in de kinderhoofdjes. En inderdaad, de catechese moet aantrekkelijk zijn, moet een hoog fungehalte hebben en moet tegelijk over ernstige dingen gaan. Kinderen filteren onwaarheid en flauwekul er moeiteloos uit. Kinderlijk gemeend zoals alleen zij nog kunnen zijn. Soms onverbiddelijk streng voor wat alleen de schijn mee heeft. Hun blik en hun oordeel staan wellicht nog dicht bij Gods blik en Gods oordeel. Laat dus de catechese vol lopen met liefde. Dat is de taal die kinderen zullen verstaan. In 1922 verscheen Bij de kindervriend, een boekje op kinderformaat van de hand van priester Poppe, boordevol gebeden en duidingen voor de EK'ers. Zelf noemde hij het een geestelijk handboekje voor kinderen van de EK. Meteen gaf de bisschop van Gent, monseigneur Zegers, zijn aanbeveling tot verspreiding en lezing ervan en de Vlaamse kerk onthaalde het kindergebedenboekje met heel veel enthousiasme. Door het overweldigend succes van Bij de kindervriend wist de schrijver zich aangemoedigd om nog meer te publiceren en te componeren, waaronder een van de meest bekende EK-liederen Door zoveel lieve kleinen. We beluisteren nu een reeks getuigenissen van gelovigen die als kind kruistochtertje waren of als volwassenen een EK-groep hebben begeleid. Hetgeen ons meest daarin interesseert, is hoe de EK-ervaring heeft doorgewerkt in hun leven als christen, tot op vandaag. Het was geen eenvoudige klus om nog eerste lijns getuigen te vinden, maar toch moesten we niet echt heel ver gaan zoeken. We verzamelden getuigenissen van EK-groepen voor kinderen uit onder andere Sint-Niklaas, Oost-Eeklo, Exel en Overmere. De groepen in Sint-Niklaas bestonden tot in 1982 en werden begeleid door enkele enthousiaste religieuzen van de congregatie van de zusters Josephinen. Heel graag wil ik nu de oud-EK-begeleiders en kruistochters citeren die hebben verteld en geschreven over hun ervaringen. Het gaat om antwoorden op een kleine, beperkte enquête over hoe zij nu, veel jaren later, terugkijken op hun KEK-tijd en hoe hun leven als christen daardoor werd beïnvloed. De respondenten zijn zowel leken als religieuzen en een priester. Meest opvallend in de antwoorden is de onmiskenbare bewondering voor priester Poppe. In de vele uittreksels lezen we het volgende. Dus ik zal ze een na ander voorlezen en iedere keer met een klein stukje stilte ertussen. Priester Poppe is voor mij een priester met een grote liefde en doorzettingsvermogen. Hij haalde zijn kracht en bezieling uit het gebed, vooral de eucharistische aanbidding, en zijn grote devotie tot Moeder Maria. Zijn aandacht en zijn apostolaatswerk ging vooral uit naar kleinen en armen. Tijdens mijn collegejaren las ik zijn biografie. Later heb ik hem goed leren kennen door mijn medebroeder Pater Nestor Poppe. Priester Poppe is voor mij een priester naar Gods hart. Zijn liedjes ken ik nog steeds heel goed. Door zoveel lieve kleinen en in dichte drommen. Ik ben ook geïnteresseerd in het tijdschrift De Stem van Moerzeke, zodat ik over hem kan lezen. Hij is een zelfvergeten priester die ook mij een grote steun was in mijn kinderlijk, gelovig leven, zelfs nu nog. Hij was een priester die zichzelf gaf en die anderen, ook mij, heeft bezield. Hij heeft nog altijd een speciale plaats in mijn leven. Het moet wel lukken dat ik gisteren een hoofdstuk over priester Poppe aan het lezen was in het boek Brandde ons hart niet van broeder Stokman. Het doet deugd mij terug te verdiepen in zijn leven en in zijn spiritualiteit. Wat mij getroffen heeft in dit verhaal was: laat je bekijken door God. Laat je door God vullen. Laat je door God beminnen. Als mariaal gebed geeft priester Poppe ook de rozenkrans aan, die we elke dag bidden in onze zustergemeenschap. Priester Poppe is het idool uit mijn jeugd, een inspiratiebron, en hij voelt als een trouwe vriend die het beste met me voor had en heeft en die nog steeds sporen trekt in mijn leven. Ik ga heel graag naar het domein van de grafkapel in Moerzeke. De stilte van de natuur, de unieke kapel en dan de mooie, rustgevende foto van Edward Poppe doen me telkens wegmijmeren. Filosoferen in de stilte. Daar leer je terug bidden. Priester Poppe is voor mij een heilige priester en een voorbeeld voor alle priesters. Hij is voor mij ook een voorspreker in de hemel. Op de vraag of de EK-ervaring een invloed heeft gehad op het verdere leven, ontvingen we de volgende antwoorden. Ja, zeker en vast heeft kennis over priester Poppe in onze jaren de grondslag gelegd voor mijn roeping tot het religieuze leven. En ik ben de leidsters van de EK daarvoor zeer dankbaar. Ik ben ook zeer blij dat ik als jonge religieuze en onderwijzeres leiding heb mogen geven en kunnen geven aan een groep jongens en meisjes in Oost-Eeklo, waarvan er nog een oud-leerling van mij de beste herinneringen heeft bewaard en er ook van getuigd. Nu probeer ik mijn religieuze leven verder te beleven in de geest en de spiritualiteit van priester Poppe en ik vraag daartoe ook zijn hulp. Deze basiscatechese heeft veel invloed gehad op mij en het verlangen naar het priesterschap in mij opgewekt. De EK heeft mijn roeping als religieuze bepaald en ik ben daar nog altijd, priester Poppe, zeer dankbaar voor. Ik was heel gelukkig met de maandelijkse aanbidding in de kapel van de zusters. In die periode is mijn roeping duidelijk geworden. Mijn devotie voor priester Poppe is gebleven. De samenkomsten hadden zeker invloed op mijn leven en hebben bijgedragen om te kiezen voor het kloosterleven. Ik hield van bidden en ik las graag boeken van heiligen. De EK-catechese heeft me zeker enorm gevormd en de basis gelegd voor mijn verdere zoektocht als gelovige. De boodschap en de oproep om te leven als blije christen, de verbondenheid wanneer er samen eucharistie kan gevierd worden, het ontvangen van de hostie, zo'n innig moment. Vooral ook de boodschap, een geschenk, dat we ons altijd tot ons aller moeder Maria mogen richten en haar dicht bij ons hebben. Want toegegeven, God en Jezus leken me soms heel ver en onbereikbaar. Die zekerheid dat moeder Maria naast me stond, was een geruststelling. En is dat nog altijd. Mogelijk was de EK een hulp in het kiezen van mijn roeping. Enkele jaren geleden woonde in ons woonzorgcentrum priester Fernand van de Velde, die een grote bewonderaar was van priester Poppe. Hij vroeg me toen om eens neer te schrijven wat ik beleefde als EK-meisje. Ik werd ooit getroffen door de poppendevotie van een bewoonster in ons woonzorgcentrum. Een oud collega van mij, die dagelijks het gebed voor de heiligverklaring van priester Poppe bad. Zo ben ik ook dagelijks beginnen bidden voor zijn heiligverklaring. Bij de bewoners met dementie zingen we in een maandelijks gebedsmoment af en toe wel eens het lied Door zoveel lieve kleinen. Ik heb het kinderboekje bij de kindervriend nog steeds in bezit. Ik neem het nog dagelijks ter hand om er een of ander gebed uit te lezen. Ik heb zelf een boekje gemaakt met alle kinderliedjes en ook een aantal EK-liederen gevonden in een oud gebed- en zangboek dat noemde Sursum Corda. Ik bid nog steeds met het noveenboekje voor persoonlijke gunsten en voor gevraagde intenties. Ik heb een sterk vertrouwen in priester Poppe. Priester Poppe blijft voor mij een voorspreker bij de Heer. En hiervoor neem ik mijn toevlucht tot het bidden van een noveen. Dagelijks bid ik tot hem. Telkens ik een noveen bid, vertrouw ik meer en meer op zijn voorspraak. Soms ben ik wel teleurgesteld dat we zo lang moeten wachten op zijn heiligverklaring. Daar wordt toch zoveel voor gebeden. Het is een geruststelling en bemoediging te lezen en te weten dat priester Poppe nog steeds aanspreekbaar is en nabij. Zeker ook heel actueel gemaakt door de uitzendingen van Radio Maria over priester Poppe. Ik blijf verder rekenen op de voorspraak van priester Poppe. Ik bid elke dag het gebed voor zijn heiligverklaring en hoop dat ik de dag dat hij wordt heiligverklaard nog mag beleven. Hij is en blijft mijn grote vriend, want eens zijn kruistochter, altijd zijn kruistochter. Zijn foto staat op mijn kastje samen met het EK-kenteken. Het beeld van de EK is mij na zoveel jaar zeker bijgebleven. Tijdens mijn loopbaan als leerkracht spoorde ik de leerlingen aan om lid te worden. Ik herinner mij een leerling uit een van de naburige dorpen die elke morgen om 7:30 de mis bijwoonde in de Onze Lieve Vrouwkerk in Sint-Niklaas. Samen met een medezuster of met een vriendin fietsten we soms op een vrije namiddag naar Moerzeke voor een gebed in de priesterpoppenkapel en wandelden wij naar het schipperskapelletje. Beste luisteraar, misschien was jij zelf ook ooit een kruistochter en herken je de EK-werking in de getuigenissen. In ieder geval zal dit voor jou herinneringen oproepen vanuit een gedeelde ervaring. Feit is dat de bewondering en de dankbaarheid voor priester Poppe bij de geïnterviewde getuigen nooit is weggegaan. De gedachte aan deze heilige priester leeft nog steeds zeer diep in het hart en in de geest van heel veel Vlaamse gelovigen. We gaan er nu even tussenuit met een stukje muziek. Tot straks.
Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve?
Who knows what miracles you
Welkom bij Radio Maria.
Op de vraag welke herinneringen er nog overbleven aan de EK, ontvingen we deze antwoorden. Ik werd kruistochter in het derde leerjaar. Ik herinner mij niet zoveel meer hoe ik er lid van werd en welke de voorwaarden waren. Maar we gingen wel dagelijks naar de mis en de communie. We leerden er het lied door zoveel lieve kleinen. Wanneer de eucharistieviering niet doorging, omdat er een uitvaart was op de parochie, dan ging ik evengoed naar de kerk en mocht ik de communie ontvangen. Enkele parochianen en de parochiepriester waren dan aanwezig. Na de klasuren kregen we een geestelijk woordje van een zuster en dan maakte ik een ommetje om naar huis te gaan, omdat ik dan graag Maria ging groeten in een kapelletje. Als kind ging ik ook op zondag naar het lof. Het meest is me bijgebleven toen ik op het internaat, juvenaat, was, wanneer ik 14 jaar was. We werden ingelijfd tijdens een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwkerk. We kregen regelmatig vergadering van een zuster. We gingen elke dag naar de mis en te communie en wekelijks te biechten. De samenkomsten maakten grote indruk op mij als kind. Er heerste een bijzondere sfeer. Het beeld van priester Poppe, de hostie en de stralenkrans maakten enorme indruk. En dan de oproep om blije volgelingen te zijn, eucharistische meisjes, zo herinner ik me de woorden. Er was de oproep om elke dag naar de heilige mis te gaan, en die oproep probeerde ik te volgen. Soms in de kapel van onze school, maar vaak ook in de Onze Lieve Vrouwkerk. Daarna mochten we ons meegebracht ontbijt in de refter van de school opeten. We kregen ook een stempeltje op ons kaartje als bewijs van aanwezigheid. Soms leek het gevoel op de oproep bij de scouts om elke dag een goede daad te doen, maar dit ging dieper. Het was anders, omdat de zuster, ik weet niet meer hoe ze heette, vertelde over priester Poppe en zijn devotie tot moeder Maria, over de vreugde en de goedheid en de kansen daartoe benutten. Gehoorzaamheid was ook een belangrijke insteek, maar blij gehoorzamen was voor mij vaak een moeilijke opgave. Ik was kruistochter van mijn 8 tot mijn 14 jaar, van het derde tot het 8e leerjaar. Die jaren zijn een voedingsbodem geweest voor mijn religieuze roeping. Niet alle leerlingen van die leerjaren waren kruistochter, maar toch voelden velen zich geroepen. In de EK werd ons geleerd veel van Jezus te houden. Dagelijks gingen we voor of na de schooltijd een bezoekje brengen in de kerk en zegden we een gebed tot Jezus of Maria. Soms legden we een bloem op het altaar of staken we een kaarsje aan. Er werd ons ook geleerd hoe we best verstervingen konden doen. We vulden de vastenpot met snoepgoed die we na de vasten eerlijk verdeelden onder broers en zussen. Ik probeerde zoveel mogelijk alle opdrachten te vervullen, offertjes te brengen en schietgebeden te verrichten. De bijeenkomsten maakten een grote indruk op mij als kind. Ik was er heel graag bij en ging als het ware aan de lippen van de zuster die zo boeiend kon vertellen over de boodschap en de oproep van priester Poppe. Ik wou dan ook oprecht mijn best doen om het aangebodene en ging stevast naar huis of naar de klas met een blij gevoel in mijn hart. Het beeld van een verbondenheid met iets mysterieus blijft me vooral bij. Iets heel goeds en waardevols dat me als kind bijzonder blij maakte. De laatste 2 jaren van de lagere school werd een EK-groep opgericht. Daar heb ik me toen bij aangesloten. Uit die groep werd er een kerngroep gekozen die iedere maand een korte aanbidding mocht doen in de kapel van de zusters Josephine in Exel. Die samenkomst van biddende kerngroep heeft me altijd getroffen. Ik heb er altijd naar verlangd. Het bleef voor mij onmisbaar. Ik heb nog veel herinneringen aan de EK. Ik deed vooral verstervingen. En bij de slag van de klok deed ik een geestelijke communie. Mijn dagelijks mooiste uur was een klein boekje over de Eucharistie en de aanbidding. Ik las er elke dag in. Ik was ook misdienaar. Wij brachten veel offertjes en deden verstervingen. En dat doen we nu nog altijd. Graag denk ik terug aan het maandelijks stemmig en sfeervol gebedsuur en aan de bezoeken aan de grafkapel van priester Poppe en het schipperskapelletje. Elke week kregen we een EK-kaartje met gekleurde blaadjes, waarop we een kruisje konden zetten bij het vervullen van een opdracht. Heilige missen, offertjes, schietgebeden, tientjes van de rozenkrans, de goede daad, het bijzonder punt en het opdrachtgebed dat we van buiten kenden. En dat klonk als volgt. Jezus lief, ik heb voor heel mijn leven me heel en gans aan u gegeven. Ik geef u, Jezus, ook voor heden mijn werken, offers en gebeden. O, laat ze gezuiverd door uw handen, dan voor God als wierook branden. Op de achterzijde van het EK-kaartje stond een doornenkroon afgebeeld. Als we een opdracht goed hadden volbracht, mochten we een roosje tekenen aan de doornenkroon. Maar bij een misstap werd het een zwart puntje bovenop een doornentak. De ingevulde briefjes werden aan de klaszuster afgegeven om ze tijdens de groepsmis als offer aan te bieden. Een van onze respondenten is een priester die dankbaar naar zijn EK-traject terugkijkt en een dringende oproep formuleert. Hij schrijft: het zou wenselijk zijn dat onze huidige en toekomstige priesters de figuur van priester Poppe zouden leren kennen om zich door hem te laten inspireren voor hun priesterleven. Tot zover de citaten. De methodiek van de EK voor kinderen legt een aantal accenten die verrassend aanwezig zijn en blijven in elk opvoedkundig model, dat het kind in zijn totaliteit en in zijn sociale context benadert en tot leren aanzet. De kenmerken van een onverslijdbare pedagogiek zijn de kindgerichte component, met daarin de positieve bevestiging en de herhaling van die feedback, de erkenning van de capaciteiten van het kind, het versterken van zijn individualiteit. En er is ook de sociale component, met daarin het gevoel erbij te horen en in de groep onmisbaar te zijn. Het opvoedkundig systeem in de EK is gebaseerd op een zeer kindvriendelijke ervaring, namelijk de ervaring van vertrouwen, van aanvaarding en liefde. De EK is de omarming van het kind door de kerk. Niet om het kind in te lijven, maar om het te leren wie Christus is en hoe het door te geloven geluk kan vinden. De basisideeën van de geloofspedagogiek van priester Poppe gaan grotendeels terug op zijn eigen kerkervaring. Hij benadrukt het belang van een eigen, zeer persoonlijke relatie tot Jezus en Maria. Die relatie wordt door gebed en geloofspraktijk levendig gehouden en meegedragen door volwassen geloofsgenoten. Geloven is voor hem gelovig worden, een groeiproces doormaken. En dat kan niet zonder goede mentoren, opvolgers of meevolgers, of noem ze begeleiders. Hij benadrukt het belang van geestelijke begeleiding, individueel, maar ook en vooral in groep, in intervisie, zou men tegenwoordig zeggen. Een kerkervaring moet ronduit positief zijn. Een kerkervaring moet verbinding scheppen en het leven als christen in de wereld of in een gemeenschap voeden. Kerkverbondenheid is voor priester Poppe een noodzaak en zelfs een voorwaarde om als gelovige stand te houden in een wereld die onchristelijk is. Vandaar, zullen de beslissingen die genomen worden door de kerkelijke overheid doorwegen en een aanvaardende houding met zich meebrengen. Maar het spanningsveld tussen mystiek en het vatten daarvan in een structuur blijft voor priester Poppe een hangijzer, waarbij hij steeds zal kiezen voor de gehoorzaamheid. Hij kiest voor de geplaveide weg boven de onbewandelde. In dit verband schrijft priester Van de Velde het volgende: voor Poppe is het catechetisch gebeuren een existentieel proces dat in zijn oorsprong genadewerk is. Hij schrijft: genadewerk is Jezus' werk. Jezus dan is de ware werkman. Wij zijn enkel zijn ledematen, zijn arm, zijn oog of zijn hand. Zoals we hoorden in de getuigenissen heeft de EK wel degelijk zeer veel teweeggebracht in het leven van kinderen. Het zijdefijn gehoor heeft de stem van Jezus vernomen en is ingegaan op de vraag om hem van dichtbij te volgen, als religieuze of als priester. Anderen leerden er basishoudingen aan die het fundament hebben gelegd voor een leven als christen in de wereld. Alleszins werd de EK een vruchtbare tak aan de boom van de kerk in Vlaanderen. Voor priester Poppe gaat het erom hoe je in de wereld staat, met hoeveel geloof, hoop en liefde je tegen die wereld aankijkt. En vooral hoe je van God kan leven, met zijn liefelijkheden en zijn gestrengheden. Hoe woorden werken worden. Hoe geloof liefde wordt en omgekeerd. Je in liefde hechten is geloof hechten aan degene die jou bemint of die jij bemint. We trachten tot een synthese te komen van zijn voornaamste inzichten betreffende de groei naar een volwassen geloof. En dat is het volgende. Christen zijn is meewerken aan Gods koninkrijk. Deze droom van Jezus mee in vervulling laten gaan. Zijn streven kennen en zijn leiding aanvaarden. Hem volgen waar hij ook gaat. Priester Poppe schrijft: luister naar hem die uw God is. Christen zijn is kiezen waarvoor God kiest. En dat is leven voor ieder mens in overvloed en eeuwig leven met en bij hem. aan de kant gaan staan van hen die verdriet hebben, die niet gehoord worden, die aan de deur gezet worden, die sprakeloos geworden zijn, hen vereenzaamd, die geen onderdak hebben, die bedelen om aandacht, die gevlucht zijn voor geweld. Zoveel verschijningsvormen van de ongewenste Jezus. Christen zijn is leven geven aan wie geen leven heeft. Priester Poppe schrijft, en u moet eens goed luisteren, wij zijn immers niet geschapen om alleen naar de hemel te gaan. Christen zijn is geen laagje vriendelijkheid bovenop wat goedheid. Een penseeltrekje geloof dat aan het kunstwerk dat jij bent in wezen niets verandert. Christen zijn grijpt in tegendeel fundamenteel in je leven. Het wijzigt je bestaan tot in de kern, omdat je Christus in jou laat leven. Niet ikzelf leef, maar Christus is het die leeft in mij, schreef Paulus al in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Dat is een aardverschuiving. Priester Poppe schrijft, hij moet zo in ons groeien dat we hem kunnen geven, kunnen meedelen aan anderen. Christen zijn is je toevluchtsoorden kennen en je schuilplaatsen opzoeken, vooral als het gaat stormen. Dat zijn de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie en Maria. Je veilig plekje vinden als je op de vlucht bent. En het mooie, oude kerklied in je binnenste horen zingen. Heer, dicht bij u wil ik waken. Priester Poppe schrijft, voed u met mij, zegt Jezus, opdat gij één wordt met elkaar. Want ik ben de liefde, en de liefde is de band van de vrede. Neemt en eet, want gij zijt allen één die van hetzelfde voedsel eet. Christen zijn is in je leven zijn richting uitgaan. Hem niet als toevallige passant ontmoeten, beleefd groeten en voorbijlopen. Maar hem met jou laten meegaan, zoals de mannen die naar Emmaus terugkeerden en na de herkenning van Jezus rechtsomkeer maakten, terug naar Jeruzalem. Christen zijn is altijd weer rechtsomkeer maken, nadat je hem hebt ontmoet. Priester Poppe schrijft, neemt de richting van het evangelie. En, op een andere plaats, u moet het evangelie lezen en herlezen. Christen zijn is niet gewichtsloos zweven in ijle lucht en je allerzaligst laten meevoeren op luchtverplaatsingen in het hooggebergte. De wolken volgen en opstijgen met de wind, heerlijk hangen in de hemelse ruimte en de gletsjers van bovenaf zien. Nee, Christen zijn is je beide voeten op de grond houden. De zwaartekracht van het kruis houdt je wel degelijk down to earth. Er zit geen grijntje zelfverheffing aan vast, ook niet ergens verborgen, ver weg en uit het gezichtsveld. Christen zijn is dat kruis willen opnemen en dragen tot het einde toe. 1001 vervelende dingen niet ontlopen. Niet één mens willen ontwijken, een gevraagde dienst naar best vermogen vervullen. Christen zijn is deze last dragen, deze consequentie van de keuze voor Christus met liefde toelaten. Priester Poppe schrijft, het gebed, de genade, verminderen de moeilijkheid niet. Ze geven kracht en blijdschap om de moeilijkheid te overwinnen. Priester Poppe houdt een pleidooi voor ingetogenheid, ingekeerdheid. Hij bedoelt: je mag jezelf niet loslaten op deze wereld en je hart en je ziel eraan verliezen. De vulkaan laten uitbarsten en de diepe lava laten stromen waar het wil. Dat soort onbegrensdheid kiezen is je eigen beperktheid niet willen zien. De grenzen zullen zichzelf wel opleggen. En eindigheid is eindigheid. Voor iedereen, gelovig of niet. Een voorzichtig ascetisme, niet onmenselijk streng, maar evenwichtig, zal jou als christen kenmerken. Je bewaart heel bescheiden een innerlijk voorbehoud ten aanzien van mensen, dingen en gebeurtenissen. Want het leven speelt zich hier en nu af, maar ook later, in het leven hierna, in Gods nooit oneindigende liefde. Blijf in mij, dan blijf ik in u, zegt Jezus. Blijf het huis van je binnenkant bewonen, want daar woont God. Daar is Hij voor jou altijd in stand-by, klaar om jou te dienen. Hij is de nederigheid zelf. Beste luisteraars, hiermee beëindigen we de reeks uitzendingen over de zalige priester Poppe. Hij was een enorm sterke getuige van Christus. Hij was en is nog steeds een geschenk voor de kerk, zoals alle heiligen dat zijn. De nood aan christenen die naar de Heer opzien, hem als eerste beminnen en hem navolgen, is groot. Hier, in ons eigenste Vlaanderen, leefde een heilige priester die we nooit of nooit mogen vergeten. We bidden het gebed voor de heiligverklaring van priester Poppe. Goede Vader, wij danken u omdat gij ons de zalige priester Poppe hebt gegeven. Wil op zijn voorspraak onze beden verhoren. Mogen hij ons een grotere liefde geven voor uw zoon, voor zijn kerk, voor de Eucharistie. Dat zijn getuigenis velen oproept om als christen te gaan leven. Dat zijn voorbeeld jongeren aanspoort om priester te worden voor vandaag. Verhaast de dag dat jij opgenomen wordt in de kring van uw heiligen. Wij vragen het u op voorspraak van Maria, zijn en onze moeder. Amen.